Goedemorgen, broeders en zusters. Houdt u de moed er nog een beetje in? Mooi. Daar ben ik blij om. Want ja, we leven in een wereld waarin je dat wel een beetje nodig hebt, denk ik. He, zo nu en dan. Paulus spreekt over het lijden van de tegenwoordige tijd. En ja, we moeten toch wel constateren dat heel veel van wat er in de wereld gaande is en ook in onze eigen omgeving, soms ons eigen leven, dat dat wel daaronder te rangschikken valt. Hè? Het lijden van de tegenwoordige tijd. Nou denkt u natuurlijk dat ik over Romeinen 8 ga spreken, maar dat ga ik niet doen. Ik ga over het moed houden spreken en wel naar aanleiding van wat er staat in Matteüs 9. En daarvan de eerste 8 versen. Want het blijkt dat de Heer Jezus dat ook verschillende keren zegt tegen mensen. Heb goede moed, houd goede moed. En de Heer, ja, de verheerlijkte Heer zegt dat ook nog een keer tegen iemand. En het is wel mooi om dat even zo aan het einde van het jaar en aan het begin toch wel weer van het volgende, om daar even bij stil te staan. Matteüs 9, vers 1 tot 8, daar staat boven de genezing van een verlamde. En daar lezen we, en nadat hij in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem, die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde, Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze lastert. En Jezus, die hun gedachten zag, zei, waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker, te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, toen zei hij tegen de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigten dit zagen, verwonderden zij zich en verheerlijkten God die zo'n macht aan de mensen gegeven had. Dit is op zich denk ik wel een geschiedenis die we wel kennen. We zullen zometeen ook nog iets uit een andere evangelie lezen om daar nog een klein beetje meer informatie over te krijgen. Maar ja, wat zo heel kernachtig is, dat is eigenlijk het eerste wat opgetekend wordt hier uit de mond van de Heer Jezus, dat hij tegen die verlamde man zegt, Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En we lezen in de evangeliën heel vaak over genezingen. De Heer Jezus doet dat. Hij geneest, hij maakt mensen vrij, ook van boze geesten en dergelijke. En ja, dat heeft ook heel veel te maken, of eigenlijk alles te maken, met de prediking op dat moment van de Heer Jezus. In het kader van de komst van het Koninkrijk van God op aarde. De vestiging, de zichtbare vestiging van het Koninkrijk op aarde. En nou, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. Het kwam er eigenlijk op neer dat het zaak was dat het volk en de mensen van dat volk gezond en wel dat koninkrijk van God binnen zouden gaan. En dat is ook de reden waarom de Heer Jezus zo vaak mensen geneest en ook in de tijd daarna, als nog steeds dat koninkrijk verwacht wordt, gebeurt dat ook nog steeds. En anderzijds zijn die genezingen zijn ook ja, een beeld van de geestelijke situatie van het volk van Israël. He, al hier wordt dan gesproken over een verlamde. Op andere plekken wordt er gesproken over blinden die genezen worden. En ja, dat duidt ook vaak ja, op de geestelijke toestand van het volk. Geestelijk gezien was het volk, op uitzonderingen na natuurlijk, was het volk niet gezond. En moesten zij genezing ontvangen. Vooral ook geestelijke genezing, genezing van het hart. En ja, dit is eigenlijk ook wel heel mooi wat hier gebeurt. Er is hier sprake van een verlamde, dus een man met een lichamelijke ziekte. En de Heer zegt, zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En je zou zo in eerste instantie ook nog wel kunnen denken van, nou ja, daar heb je wat aan. Hè? Als je het eventjes heel negatief bekijkt, hè, en heel ikgericht, kom je daar aan als verlamde. Nou ja, hij komt er helemaal niet aan, hij wordt er naartoe gebracht. En dan krijg je dat te horen. Ja, ik had liever kunnen lopen. Weet je wel? Nou, dan komt het ook uiteindelijk wel op terecht. He, dat komt wel goed. Maar zo in eerste instantie laat de Heer Jezus zien dat je goede moed mag hebben. Het is trouwens de eerste keer in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat er wordt gesproken over het goede moed hebben of houden. Dan verbindt de Heer Jezus dat onmiddellijk met de vergeving van zonden. En waar gebeurt dat? Dat gebeurt in zijn stad. He, er staat in het eerste vers, nadat hij in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En daar bracht men een verlamde bij hem. Dat is toch wel even goed, kijk, het staat er ook bij, hè? Hij kwam in zijn stad. Dus het is wel even goed om even te kijken van wat is dat precies, die stad. Moet u even een beetje terugbladeren met me naar Matteüs hoofdstuk 4. Daar staat in vers 12, en dat sluit nog eventjes aan bij het feit dat Johannes de Doper gevangen genomen is. Dan staat er in vers 12, toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei, land Zebulon, land Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Nou, dat zijn wel hele kenmerkende woorden. Want deze woorden, als je die naleest in Jesaja, want daar komen ze vandaan, Jesaja 8, het einde daarvan, begin van Jesaja 9, dan merk je dat deze woorden uiteindelijk terechtkomen op die hele bekende woorden, kerstwoorden zeg maar. He, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. He, daar gaat dat naartoe, dat grote licht wat gezien wordt, terwijl dat volk zit in de schaduw van de dood. Ja, dat verwijst uiteindelijk naar de Heer Jezus Christus. Maar je ziet hier ook, in vers 13 dus, dat er staat dat hij Nazareth verliet en dat hij ging wonen in Capernaum. Dus daar ging hij wonen. En dat is toch wel bijzonder. Hij verlaat Nazareth, de plaats waar hij opgegroeid is, en hij gaat wonen in Capernaum. Als je dat een klein beetje meer op zijn Hebreeuws zegt, dan klinkt het eigenlijk zo dat hij ging wonen in Kfar Nachum. Kfar Nachum. En dat Nachum, dat kan bijvoorbeeld betekenen de naam Nahum, van de profeet. Maar je kunt dat ook heel simpelweg opvatten als waar het voor staat, en dat is troost. Nachum, dat betekent troost. Dat is eigenlijk een opdracht. Dus hij gaat wonen in het dorp van de troost. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal toevallig. Hè, want de Heer Jezus zelf is ook de trooster die wonen gaat in het dorp van de troost. En zodra hij daar woont, begint, zo staat ook hier in vers 17, begint zijn prediking, bekeer u, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus daar begint dat. Hè, in het dorp van de vertroosting. Nou is het zo dat als het gaat over die vertroosting in de Bijbel, dat je dat op allerlei plaatsen tegenkomt, maar als je zeg maar aan de hand van een concordantie of iets dergelijks, een boek waar alle woorden in de Bijbel staan, als je dat woord gaat opzoeken, dan blijkt dat de eerste paar keren, als je leest over troost, dat het op een of andere manier in verband staat met de dood. De troost en de dood. Dat zijn ten diepste twee dingen die bij elkaar horen. Troosten heeft ook een vorm in het Oude Testament die betekent berouw hebben of spijt hebben. U kent vast wel die tekst uit Genesis, Genesis hoofdstuk 6. Dat de Heer naar de mens keek, de mensheid keek en dat hij berouw had dat hij de mens geschapen had. En dat berouw, dat is een woord dat houdt direct verband met het woord troosten. He, dus als je ergens berouw van hebt, dan komt de troost op een of andere manier om de hoek kijken. En misschien denk je van, ja, hoe moet je dat nou eigenlijk aan elkaar verbinden? Nou, in de eerste plaats, wij hoeven het niet aan elkaar te verbinden, want het is al aan elkaar verbonden. He, zo simpel is het eigenlijk. Maar ik denk dat het toch iets te maken heeft, als je berouw ergens over hebt, dat het te maken heeft met het gevoel dat er dan in je hart is en waar troost voor moet komen. He, als je ergens berouw over hebt, dan heb je zeg maar een gevoel in het hart waarbij je weet dat iets fundamenteel fout zit. En dat kan bijvoorbeeld zijn, ja, door een eigen fout. Als je iets fout gedaan hebt, het spijt je. Ja, het spijt me, weet je wel. Het kan ook zijn door iets wat je aangedaan wordt. Waardoor, ja, dat verlangen en die behoefte naar troost om de hoek komt kijken. We hebben hier in Matteüs 4 gelezen over het volk dat zit in de schaduw van de dood. Als je even denkt aan Psalm 23, we hebben trouwens Psalm 23 gezongen vanmorgen. Maar Psalm 23 vers 4, daar staat: al ging ik ook door het dal van de schaduw van de dood. Precies datzelfde wat je hier leest, schaduw van de dood. Al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood. Dus dat betekent, David schrijft die psalm, dat betekent dat hij in een situatie terechtkomt waarin de dood als het ware al zijn schaduw vooruit werpt en David het al aanziet komen, zeg maar. Al ga ik ook door een dal van de schaduw van de dood. En dan eindigt dat vers met: uw stok en uw staf vertroosten mij. Hij krijgt troost. Hier zit een heel volk in de schaduw van de dood. En dat volk dat wordt als het ware gesymboliseerd door die verlamde man. En die verlamde man, die krijgt vergeving. De Heer zegt: heb goede moed. Het gebeurt in de stad waar de Heer Jezus woont, namelijk in Capernaum, het dorp van de vertroosting betekent het dan. En daar wordt die man genezen, maar in de eerste plaats ontvangt hij vergeving van zijn zonde, ontvangt hij vergeving van de overtredingen. Ik wil ook even een paar versen lezen uit Lucas. Lucas, het derde hoofdstuk. Dat zijn woorden die hebben dan betrekking op Johannes de Doper. Daar staat in het derde vers, Lucas 3, vers 3. Hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Dus je zou wel kunnen zeggen, die prediking van Johannes, zeker als het gaat over die vergeving van zonden, hè, dat is een bemoedigende prediking. Zoals de Heer Jezus tegen die verlamde man zei: heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En dan staat erbij, vers 4, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van iemand die roept in de woestijn: maakt de weg van de Heer gereed, maakt zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden, elke berg en heuvel zal geslecht worden, de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En, zo staat er dan, alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Er staat hier eigenlijk: alle vlees zal de zaligheid van God zien. Of zal het heil van God zien. Dit zijn woorden, ook weer uit de profeet Jesaja. Maar in dit geval zijn het woorden uit Jesaja hoofdstuk 40. En in Jesaja hoofdstuk 40 vind je dus al een verwijzing na Johannes de Doper, het optreden daarvan, van hem. En zie je dat er staat, alle vlees zal de zaligheid van God zien. Maar weet je hoe dat hoofdstuk begint? Dat weet u vast wel, Jesaja 40. Dat begint met de woorden, troost, troost mijn volk. He, en dan staat er op zijn Hebreeuws, nachum, nachum. En dan ami. He, troost, troost mijn volk. De vertroosting en de oproep van God om het volk te vertroosten, dat vindt via het kind dat geboren wordt, de zoon die gegeven wordt, vindt dat plaats en dat zal ja, zich uiteindelijk ontplooien naar het feit dat alle vlees de zaligheid zal zien die van God komt. Die man die werd genezen. Nou wil ik daar nog heel eventjes iets anders over lezen. En dat kunt u vinden in Markus 2. Want er staat, en dat hebben we net gelezen in Matthäus 9. Er staat dat de Heer Jezus ging naar zijn stad. Maar ik kan het u nog sterker vertellen. Hij ging zelfs naar zijn huis. In Markus 2, daar vind je de weergave in het Markus evangelie van dezelfde gebeurtenis. Daar staat, na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. Dat vind ik zo'n mooi zinnetje eigenlijk, hè? Dus de Heer Jezus, die, dat wisten we al, die woonde in Capernaum, maar hier staat dat men hoorde dat hij thuis was. Dus nou word je opeens hier bepaald bij het huis van de Heer Jezus Christus. Ik weet niet of hij een eigen huis had, of dat hij een huurwoning had, een vrije sector huurwoning, je weet het allemaal niet. Hè? Maar hij was in ieder geval thuis, dus het gaat hier om zijn huis. En dan staat erbij, meteen verzamelden zich daar velen, want zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten, en hij sprak het woord tot hen. He, dus hij was gewoon thuis en van huis uit sprak hij het woord met hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten door vier mannen gedragen. Daar heb je hem. En er staat er, omdat ze niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten ze de lichtmat waarop de verlamde lag neer. Nou, dat gaat natuurlijk best wel ver wat hier staat. Hè? Ik bedoel, dat zal jou maar gebeuren. Heb je net je huis netjes op orde en zo? En dan komen de mensen aan, die breken je dak open. Hè? En ja, er wordt wel vaak gezegd van ja, in die huizen, daar komt het allemaal makkelijk en zo. Ja, dat zal wel zijn, maar ik weet niet of ik dat nou direct leuk zou vinden. Hè? En dus wordt het dak opengemaakt en dan komt daar zomaar, te midden van een hele schade van mensen die naar het woord van de Heer Jezus staan te luisteren, komt daar die verlamde naar beneden zakken. En je ziet dat zo gebeuren, hè? Vier vrienden, dus hij lag op een bed, dus ik denk, ze zullen allemaal een touw hebben gehad aan elke hoek van dat bed. En zo zullen ze hem hebben laten zakken. Een apart idee eigenlijk. En op een of andere manier heeft dat hele beeld hier, heeft natuurlijk ook iets met de dood te maken. He, want als je zo met z'n vieren dat bed laat zakken, dat doet eigenlijk denken aan een begrafenis. En hij wordt daar voor de Heer Jezus Christus, wordt hij daar neergelaten. En de Heer Jezus die ziet het geloof van die vier. Niet eens van die verlamden. He, hij ziet het geloof van die vier. Ook hier staat dat in vers 5, toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Ook hier, het begint met vergeving. Uiteindelijk zegt de Heer Jezus ook in vers 11, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. Ga nou maar weer naar je eigen huis toe. Boeren zien nou toch al verruineerd, weet je wel. Nou, ga naar huis. Dus ook hier, hè, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Matthäus 9 zegt, zoon, heb goede moed, of houd goede moed, uw zonden zijn u vergeven. Het is een beeld van ja, het eigenlijk een beeld van het sterven. En hij ontvangt vergeving. En de Heer Jezus die zegt ook later, wat is nou voor mij gemakkelijker om te zeggen? Je zonden zijn vergeven? Of om te zeggen, sta op en wandel? Ja, dat sta op en ga lopen, je vindt dat hier in, als ik in Matthäus 9 kijk, tenminste vers 5 aan het einde, dan staat er dat de Heer Jezus die vraag stelt, want wat is nou gemakkelijker te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen? Dat sta op, wat hier staat, en dat staat ook in vers 6 en het staat ook in vers 7, in vers 6 aan het einde, sta op, neem uw bed op, ga naar huis. En in vers 7 staat, hij stond op en ging naar zijn huis. Dat woord opstaan, dat hier gebruikt wordt, dat wordt over het algemeen vertaald in het Nieuwe Testament met het woordje opwekken. Dus als het gaat om het opwekken van Christus uit de dood, als het gaat om onze opwekking, of als er staat, wij zijn mede opgewekt met Christus, dan is dat het woord dat hier gebruikt wordt. Dus die hele gedachte van dat die man neergelaten werd zoals je ja, de kist in de aarde, aan de aarde toevertrouwt, zeg maar, die is helemaal niet zo gek. En het is uitgerekend daar, in die doodsituatie, een situatie die eigenlijk niet zo zou moeten zijn, waar God troost geeft, waar God moed geeft en waar in de eerste plaats geldt dat als je goede moed krijgt, is dat gebaseerd op de vergeving van je overtredingen. Ik zei al, dit is de eerste tekst in het Nieuwe Testament waar het gaat over het goede moed hebben. Ik heb even een paar van die teksten opgeschreven. In vers 22 vind je de tweede keer. Daar gaat het over die vrouw in die geschiedenis waar ook het dochtertje van Jairus een rol speelt. Het dochtertje van Jairus was 12 jaar oud en werd ziek. En er is sprake van een vrouw, een bloedvloeiende vrouw, die 12 jaar ziek was. Dus toen het dochtertje geboren werd, werd die vrouw, die hadden verder ook niks met elkaar te maken, maar die vrouw die werd toen ziek. En op hetzelfde moment worden ze genezen. En dan staat in vers 22, Jezus keerde zich om, want die vrouw die raakt hem dan aan in het gedrang, in het geloof dat ze daar beter door wordt. En dan staat er, heb goede moed dochter, uw geloof heeft u behouden. Dus daar hebben we, de ene keer hebben we staan, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En de volgende keer, de tweede keer dat erover gesproken wordt, staat er, heb goede moed, in dit geval een dochter. In het begin was het zoon, heb goede moed. Nu, heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ja, want de vergeving van zonden, die is onlosmakelijk verbonden aan je behoud. Op het moment dat je weet dat je de vergeving van zonden ontvangen hebt van de Heer, weet je ook dat je behouden bent. Dat je gered bent door de Heer. Dus ja, het is allemaal zo mooi en zo prachtig. Als je dit allemaal zo leest. Er is later bijvoorbeeld ook nog sprake van dat de Heer Jezus over de zee wandelt. En dat de discipelen die zien hem dan zo'n beetje in het schemer aankomen. En die schrikken zich helemaal. Ja, ik zou haast zeggen ze schrikken zich dood. Maar goed, ja, dat zou op zich wel mooi passen trouwens. Maar toch. Ze schrikken enorm. En dan komt de Heer Jezus eraan en dan zegt hij, heb goede moed, wees niet bevreesd. En dat is ook mooi. Dus je hebt goede moed omdat je zonden vergeven zijn. Je hebt goede moed omdat je behouden bent. En je hebt goede moed omdat je niet bang hoeft te zijn. En dat hoeven we ook niet. Waar zouden wij nog bang voor moeten zijn? Nou, ik weet wel, we zijn voor allerlei dingen bang. Maar als je even denkt en het bekijkt vanuit de situatie van God, hoe God het allemaal ziet, hoe hij het overziet, ja, dan hoef je niet bevreesd te zijn. Dan mag je goede moed hebben. Diezelfde woorden, heb goede moed, die worden ook gezegd in de geschiedenis van Bartimeus, de blinde aan de weg bij Jericho. Op een gegeven moment, hij roept maar en hij roept maar, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Heb erbarming over mij, ontferm u over mij. En op een gegeven moment, dan valt het de Heer Jezus op dat er iemand is die hem roept. En dan zeggen de omstanders, die zeggen tegen Bartimeus, heb goede moed, sta op, hij roept u. Op een of andere manier heeft dat goede moed, heeft toch altijd iets te maken met de dood waaruit je tevoorschijn komt, opstaat. De Heer Jezus zelf, en dat is inmiddels al de zesde keer dat dat woordje voorkomt, en ook de laatste keer in de evangeliën, de Heer Jezus zelf die zegt op een zeker moment ook, in de wereld, zegt hij tegen zijn discipelen, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat is prachtig, want dat zegt de Heer Jezus nog voordat hij moet lijden en sterven en opstaan. Hij zegt, ik heb de wereld overwonnen. De Heer overziet het daar met de blik van God. En de laatste keer dat dat woordje voorkomt, komt in totaal 7 keer voor, het goede moed hebben. De laatste keer dat het voorkomt, dat is in Handelingen 23. En dan zegt de Heer Jezus dat, de verheerlijkte Heer Jezus, die zegt dat tegen de apostel Paulus. Paulus is dan gevangen genomen in Jeruzalem, en hij getuigt daar van de Heer, en dan komt het moment daar, dat hij inderdaad in de gevangenis zich bevindt, en dan wordt hij bemoedigd door de Heer. Je kunt dat vinden in Handelingen 23, in vers 11. Vers 10, daar staat nog, toen er grote oneenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. Want Paulus die stond dus op het punt om gedood te worden. Het is trouwens interessant als je het boek Handelingen doorleest, hoe vaak die man wel niet bedreigd wordt met de dood. Ik geloof dat je wel een rij van 10 teksten kunt opschrijven waarin hij bedreigd wordt met de dood. Eigenlijk is het zo dat als je aan het eind van Handelingen bent gekomen en je leest nog steeds over Paulus, dan is dat zo'n beetje een wonder dat die man nog leeft. Nou, en hier hing het er ook om. En dan staat er in vers 11, de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei, heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Heb goede moed, Paulus. Zo van, kom op, hou nog maar even vol. Het komt allemaal goed. Wat klinkt daarin door? Het komt gewoon goed. Waarom komt het goed? Omdat goede moed hebben is gebaseerd op de vergeving van je zonde. En is gebaseerd op behouden zijn. Op niet bevreesd zijn. Christus die alles overwonnen heeft. En die Christus die staat hier bij Paulus, 's nachts. En hij zegt, hebt goede moed Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak hebt getuigd, zo moet u ook in Rome getuigen. Dat is mooi, want weet je, dit vers, dat bepaalt ook ons bij het feit dat we goede moed mogen hebben. Daar moet je eventjes een soort denkslag voor maken misschien. Maar het gaat hier in één keer over Paulus. Paulus die goede moed moet hebben. En Paulus aan wie gezegd wordt, in Rome moet je op dezelfde manier getuigen. En Paulus die komt ook inderdaad in Rome aan. Dat zie je in het 28e hoofdstuk. Hij komt daar in Rome aan. Er staat in vers 15 van Handelingen 28. Daar staat, dat gaat nog over de reis onderweg. Dan staat er dat zij daar vandaan kwamen de broeders, dat is uit Rome, die van onze zaken hadden gehoord. Ze kwamen ons tegemoet tot Appiusmarkt en de 3 tabernen. En toen staat er, toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. Dan gaat het over moed als zodanig wat hij krijgt. Niet moed houden, maar moed als zelfstandig naamwoord, dat hij krijgt. En die moed die Paulus daar heeft, Weet je waar dat in resulteert? Dat resulteert uiteindelijk in het allerlaatste wat je in dat hele boek Handelingen leest. Want er staat in Handelingen 28 vers 28, en dat zegt hij nadat Paulus opnieuw Jesaja heeft aangehaald en gesproken heeft en tot de Joden daar in Rome. Nou, zoals dat heel vaak ging, de meesten kwamen niet tot het geloof in de Heer Jezus Christus, kregen dus ook geen deel aan die vergeving van zonden. En dan zegt hij, laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, die zullen luisteren. En dan valt opeens, valt er van alles op zijn plek. Want de zaligheid van God, daar hebben we al over gelezen. De zaligheid van God, daar hebben we over gelezen in verband met die woorden uit Jesaja 40 met betrekking tot Johannes de Doper. En Jesaja 40 begint met troost, troost mijn volk. En uiteindelijk moet de weg bereid worden door de wegbereider Johannes. En uiteindelijk zal de zaligheid van God aan alle heidenen verkondigd worden. En wat lezen we hier? Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is. En die zullen luisteren. En zo ja, komt alles als het ware op zijn plek. En mogen we ontdekken hè, dat de zaligheid, ook de zaligheid die voor ons is, uiteindelijk is die zaligheid Christus zelf, dat het ontvangen van de Heer Jezus Christus in je hart, dat dat, ja, zeg maar, echt het fundament is van dat je moed mag hebben voor het leven. Nogmaals, het valt allemaal niet zo mee hè, in deze wereld. En natuurlijk, het kan op zich bij ons best goed gaan. Ook weer even in het algemeen gesproken, wij wonen zeg maar met elkaar in een redelijk goede hoek van de wereld. Als het gaat om levensomstandigheden en dergelijke, waar klagen we over? Maar goed, we weten net zo goed dat er ontzettend veel mis kan gaan in het leven. En wat is het dan ontzettend ja, goed en fijn om te weten dat je onder alle omstandigheden moed mag houden. Dat is wat God in feite ons gegeven heeft. Hij heeft ons moed geschonken in de vertroosting, in de boodschap van de Heer Jezus Christus. En het is allemaal gebaseerd op de vergeving van je overtredingen. Ik vind dat zo mooi. Paulus schrijft in Efeze 1, als het dan echt gaat over het heil dat naar de heidenen gezonden is en wat die boodschap voor nu betekent. Ja, dan kom je bij de Efezebrief uit. En dan lees je in de Efezebrief dat Paulus op een zeker moment schrijft, als hij het heeft over de geestelijke zegen in Christus, dan zegt hij, wij hebben de vergeving van onze zonden. Wij hebben de verlossing van, door het bloed. Bijzondere woorden van Paulus. Dat is wat we ontvangen hebben. Wij hebben de vergeving van onze overtredingen, van onze zonden. Die hebben wij ontvangen in Christus. Dus als er enigszins mensen zijn die zouden kunnen zeggen van jongens, ik heb goede moed. Ja, dan zijn wij dat wel. En dan moet je het maar toch vooral zo zien zoals God het ziet. En God heeft ons vergeving geschonken. Vergeving van onze zonden en overtredingen. Dat is iets, ach, dat zat er helemaal niet in. Even menselijk gesproken. Want toen de Heer Jezus op aarde kwam, had hij zijn bediening voor zijn volk, te midden van zijn volk. Het draaide daarom. Om dat volk troost en vergeving te geven. En uiteindelijk blijkt dat alle heidenen daar deel aan mogen hebben. En mogen genieten ja, van de vergeving van je overtredingen. Want dat is wat we hebben. Vergeet dat niet. Dat is de basis van ons geloofsleven. Als je Efeze 1 leest en je leest daarover al die geestelijke zegen, dan ontdek je dat er allerlei aspecten genoemd worden, maar echt het letterlijke middelpunt van de zegen die we ontvangen hebben, is dat we de vergeving van onze zonden hebben gekregen. En dat is, nou, op zijn zachtst gezegd, zo ontzettend nodig. En dat is zo nodig geweest. Dat wij behouden zijn. Dat wij een leven met de Heer hebben. Dat kan alleen maar Omdat we vergeving van onze zonden hebben gekregen. Anders kon God echt geen gemeenschap hebben met ons. He, we zeggen dat misschien wel eens, of misschien denken we dat wel eens van, tjoh zeg, omdat ik vergeving van mijn overtredingen heb gekregen, kan ik nu vrij tot God gaan. Is dat niet zo dan? Ja, nee, dat is zeker zo. Absoluut. Maar realiseer je ook, dat je ook kunt zeggen, omdat ik nu vergeving van mijn zonde ontvangen heb, kan God vrij met mij omgaan. En is hij in mijn leven gekomen en kan hij dat leven leiden in overeenstemming met zijn wil. Ja, zo bekeken mogen wij in alle omstandigheden goede moed hebben. He? We hebben te maken met het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar vergeet niet, Paulus zegt erachteraan, we weten dat dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Dus broeders en zusters, ook voor 2020, heb goede moed. He, want we hebben de vergeving van onze zonden ontvangen. Amen.